Aan de doodlopende weg waar we woonden stonden ongeveer 20 andere kleine huizen en het kruidenierswinkeltje van meneer en mevrouw Van Hoorn. Het was een hechte buurt. Tijdens de oorlog groeiden we nog meer naar elkaar toe, maar op een bepaalde manier groeiden we ook juist uit elkaar. Iedereen wist uit welke familie je kwam, wat voor werk je deed, wat je geloofde en kende zelfs je hobby's. Vaak vierden we gezamenlijk onze verjaardagen en andere feestdagen, en tijdens de vele ingetogen begrafenissen betreurden we met elkaar onze doden. Als jong en beïnvloedbaar kind besefte ik niet hoe klein ons huis eigenlijk was. Ik wist niet beter. Aan de straatkant zat de bescheiden voorkamer, die we nooit gebruikten, behalve als er gasten waren, op verjaardagen bijvoorbeeld. Onze andere kamer keek uit op de achtertuin. Links bevonden zich een voorraadkast en de bedstee van mijn ouders. In dat bed waren ik en mijn broer Dick geboren. Er tegenover stond een dubbele gasbrander tegen de muur en daarboven hingen planken voor de potten en pannen. Links van dat gasstel zat de gootsteen en daarnaast de deur naar de achtertuin waar het buitentoilet was. Rechts was de trap naar de bergzolder en de kamer waar Dick en ik samen sliepen. De onderste treden konden als een klep open en dicht. Daaronder bewaarden we onze aardappelen en het andere voedsel. Later vormde die geheime voorraadkast een verstopplek voor papa tijdens de nazi-invallen, die we razzia's noemden. Razzia's kwamen altijd onverwacht. Huis aan huis zochten de nazi's naar mannen tussen de 18 en 45 jaar, en als ze die vonden, werden ze op transport gezet naar werkkampen in Duitsland. Op die manier stuurden de nazi's ook Joden naar concentratiekampen. Als ik mijn moeder niet hielp, speelde ik meestal in de tuin of zat ik in de achterkamer uit het raam te kijken. Zo had ik uitzicht op de klokkentoren van de stad, die gebouwd was in 1576. Fugit hora, waarschuwden de wijzers. De tijd vliegt. Tijdens de oorlog wenste ik van harte dat die spreuk waar was. Alsjeblieft, God, bad ik elke nacht, laat deze oorlog alsjeblieft ophouden. Laat ons het alsjeblieft warm krijgen en laat ons niet hongerig en niet bang zijn. Soms keek ik of de wijzers van de klok gelijk liepen met die op onze kleine schoorsteenmantel. In de herfst van 1944 keek ik elke dag naar die klok en wenste ik dat de wijzers sneller gingen. Maar waar in huis ik ook was, altijd hield ik mijn oren gespitst voor de deurbel. Vanwege de doofheid van mijn ouders hadden wij geen gewone bel. In de gang zat naast onze voordeur een blok hout, ter grootte van een boek vast aan een scharnierende plank, die als een kleine horizontale deur open en dicht ging. Zolang er niet werd aangebeld, lag er een houten bal op het blok hout in een holronde sleuf. Dit systeem was onze deurbel, of deurbal, volgens mij en mijn broer, we deden graag bij de hand. Iemand die bij ons aanbelde, trok aan een gepoetste koperen knop. Aan die knop zat een draad die het scharnier vrijgaf, zodat het plankje omklapte en de bal op de grond viel. Dat ging verre van geruisloos. De zware bal raakte de vloer met een oorverdovende bons en rolde vervolgens de woonkamer door, zodat mijn vader of moeder hem zag en besefte dat er iemand voor de deur stond. Hoe vaak de bal in al die jaren ook viel, Dick en ik schrokken er elke keer van, omdat wij hem konden horen. Zo ging dat in een huis met dove mensen. Wij wisten niet beter. Zodra we konden praten, fungeerden Dick en ik als de oren en mond van onze ouders. Continu luisterden we of er buiten soldaten te horen waren. Als we hun boze stemmen hoorden en hun voetstappen bij ons huis, gaven we snel aan onze vader door dat hij zich moest verstoppen. Hij liet dan alles uit zijn handen vallen en kroop in de ruimte onder de trap, waarin we in deze tijd van schaarste allang geen aardappelen en graan meer bewaarden.